Hey daar, wat leuk dat je weer luistert naar de Ik Wil Hiken podcast. Ik ben Rick Mulder, avonturier en gids. En in deze podcast spreek ik met mede-avonturiers. Daarom is het niet alleen een podcast over hiken, maar ook over allerlei outdoor avonturen. Zo interview ik een YouTuber die toffe video's maakt over het overleven in de natuur en survival. Maar ook iemand die probeert alle GR-routes in België te lopen. Alleen maar avontuur dus in deze Ik Wil Hiken podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Tom Boerman. En wat heb ik uitgekeken naar dit gesprek? Dit is eigenlijk toch wel de holy grail als het gaat om hiken. Tom loopt namelijk over de hele wereld. Zo heeft Tom al gelopen door Noord-Amerika, Europa, Oceanië. En is het de bedoeling om binnenkort ze start te maken met de poging om Azië te doorkruisen. Maar Tom is niet van de ene op de andere dag gaan wandelen. Nee, hij is lange tijd verslaafd geweest aan drugs en vertelt daar tegenwoordig openhartig over. Hij is een ware inspiratie en daarom zou je deze podcast ook echt tot het einde toe moeten luisteren. Genoeg gepraat. Het is tijd om te luisteren naar Tom Boerman en zijn inspirerende verhaal. Veel luisterplezier. Ja, Tom. Nou... hoe is hij?
Ja, goedemorgen. Druk. Een woord waar ik eigenlijk een hekel aan heb, maar het is me wel overkomen in alle eerlijkheid in de maanden dat ik even terug ben in Nederland.
Ja, want je bent inmiddels we hebben elkaar al eventjes gesproken voordat deze podcast instart, maar je had al verteld, je bent nu bijna alweer een jaar in Nederland.
Ja, klopt, ja. Het was ook echt hoog nodig om vooral de kuiten en het lichaam even rust te geven. Een dokter te bezoeken, want ja, er kwamen steeds radere klachten voorbij eigenlijk lichamelijk. Ik merkte ook echt dat ik kreeg het gewoon niet aangeslapen. Zo extreem vermoeid en allerlei rare klachtjes en uitslag op mijn lichaam. En ik denk dat ik een beetje te veel van mezelf gevraagd heb in de eerste 2 jaar van mijn World Walk. En, dus ik heb ook echt wel een paar maanden nodig gehad om hiervan te herstellen in alle eerlijkheid. Zeker natuurlijk omdat ik afgesloten had in Nepal, de Himalaya, met al die hoogte en de extreme hoogtemeters daarvoor ook in Nieuw-Zeeland. Het is me niet in de koude kleren gaan zitten in alle eerlijkheid. Dus het was goed om even thuis te zijn, even alles te resetten. En ook ja, de wereld rondlopen, dat gaat niet 1, 2, 3. Dat gaat niet meer op de Bonnefoy. Dus dat is iets minder romantisch zoals dat veel mensen denken. Maar er gaat ook een hoop planning aan vooraf. En aangezien ik met een paar weken vertrek om Azië in te duiken, dacht ik heb die tijd ook gewoon nodig om alles even weg te zetten eigenlijk en voor te bereiden. Dus vandaar dat een paar maanden in Nederland bij mij wel goed uitkwam in alle eerlijkheid.
Ja, en wat is thuis nu voor jou?
Ik huur een huisje in Nederland en ik heb best wel wat vrienden in het vastgoed, dus er is altijd wat beschikbaar. En het is prettig om hier in Zuid-Holland eventjes te zijn, maar ik voel me altijd thuis in de wereld, zeg ik altijd. Dus het is goed voor mij om weer op pad te gaan, in alle eerlijkheid. Het is niet dat ik rusteloos ben, maar ik voel me thuis in mijn tent. Ik voel me thuis als ik op pad ben, als ik nieuwe dingen ontdek en... het huisje boompje beest me heeft me nooit heel erg getrokken. En ik ben nu 37 geworden een paar dagen geleden. En er is niets veranderd. Ik heb het gevoel dat ik echt gezetteld ben in de wereld. En dat ik niet behoor tot een vaste stek. Dus ergens zit er wel iets van rusteloosheid in. Maar ook weer niet. Want zodra ik op pad ben, dan voel ik mezelf compleet.
Ja, precies. Nog gefeliciteerd met je verjaardag.
Ja, dankjewel, jongen.
Hoe heb je het gevierd? Niet? Een nieuw tentje?
Ik ben wel aan het kijken naar een nieuwe. Ik probeer nog steeds de eer hoog te houden om geen enkele sponsordeal te sluiten met welke outdoor company dan ook. En het allemaal zelf te financieren. Dus de verleiding is soms groter om dan een mailtje te sturen om te kijken om iets voor elkaar te krijgen. Maar het is wel grappig dat jij over een nieuwe tent begint. Ik heb daar letterlijk naar gekeken en ik ben echt voornemens om een nieuwe te kopen inderdaad.
Gewoon zelf aanschaffen, zeg je.
Ja, absoluut waar, ja. Dan blijf ik een vrij mens en bepaal ik dus zelf waar ik in slaap. En als ik zat ben, dan koop ik gewoon een andere.
Ja, precies. Ja, anders ga je zo confirmeren, bedoel je, aan een merk of aan een...
merk toch wel, inderdaad. Ja. Je komt er toch best wel wat dingen voorbij en dan... Ja, dan ben ik echt Piet Luttig. Ik denk, ja, je kan me wel een backpack willen sponsoren, maar ik weet precies wat bij mij past. En ik doe het niet 2 weken. Ik moet er echt uit leven. En ja, dat moet gewoon echt precies zo zijn zoals ik het in gedachten heb. Want anders dan, ja, dan word ik een slaaf van een eventuele sponsor. En moet ik iedere dag met iets op mijn rug lopen wat net niet prettig zit. Dus ja, dat is af en toe wel moeilijk, want het is verleidelijk, maar het is me nog steeds gelukt tot nu toe.
Ja, want we zijn nu gewoon lekker van start gegaan in de podcast. Maar het is misschien leuk om jezelf even voor te stellen voor de mensen die jou niet kennen.
Ja,
Kan me
zeker.
bijna niet voorstellen, maar.
Jawel, ik ben ook maar gewoon Tom Boerman. Maar ja, voor degenen die mij niet kennen, ik ben bezig met een project om de wereld rond te lopen. En dan met name om alle continenten te doorkruisen als eerste mensen ooit. Dus het is een unieke prestatie waarmee ik mensen een avontuur door mijn ogen geef via mijn Instagram, I Walk Around the World. En ja, het pakt best wel veel media-attentie en ook op Instagram is het aardig ontploft. Maar er zijn nog voldoende mensen die echt geen flauw idee hebben wie ik ben. En dat moeten we vooral zo houden, Rick.
Ja, geen de BN'er, dat hoeven we niet te worden, zeg je.
Nee, ik moet er alle eerlijkheid zeggen, als ik dan nu hier in mijn eigen contraille ben, hier in Zuid-Holland, dan word je iets te vaak herkend. En dan denk ik vind het prima als het zich via mijn telefoon spreekt of afspeelt, maar in real life vind ik het altijd iets wat ongemakkelijk, in alle eerlijkheid. Ja, als ik naar de supermarkt ga, word ik altijd aangesproken. En ja, dat heb ik nooit gezocht. Ik ben
Nee.
gewoon gaan lopen omdat het me fantastisch leek om nieuwe culturen te voeten ontdekken. En ik heb iets met lopen. Het maakt iets los in mijn brein waarvan ik helemaal niet wist dat het bestond.
Nee.
Ja, dat is het eigenlijk.
Nee, nou ja, voor de mensen die jou misschien wat langer volgen en al wat meer. We hebben natuurlijk ooit een interview opgenomen. Dat is
Ja,
in
ja,
2000,
ja.
2021 of zo geweest, denk ik.
Ah, Rick, ik weet het nog goed hoor. Toen had ik net Europa helemaal doorkruist. En toen ben ik tijdens de COVID-periode ben ik hier vertrokken vanuit Sliedrecht. En toen ben ik met een grote omweg via het zuiden van Frankrijk helemaal naar Istanbul gelopen.
Ja.
Toen ben ik uiteindelijk zelfs helemaal in Antalya beland. En toen heb ik in Antalya een week lang op een hotelkamer gespendeerd met mijn benen omhoog. Zozeer deden ze. En ik weet nog goed dat ik daar rondgedrenteld heb aan de telefoon met jou toen wij ook een podcast opnamen.
Ah, ja, nee, toen hadden we een interview. Ik heb een uitgeschreven interview daarvan gemaakt. Toen
Ja,
is dat niet als
ja,
podcast,
dat is
als
op de
podcast
website
meer.
verschenen, ja. En
Ja.
ik had nooit kunnen bedenken dat ik daarna ondertussen alweer een goede 10.000 kilometer gelopen zou hebben door Noord-Amerika, Australië van boven naar beneden en Nieuw-Zeeland van boven naar beneden.
Ja, zo hè.
Ja, precies.
Hele hoop. En dat Noord-Amerika-verhaal, dat was er wel. Daar was je even klaar mee op een gegeven moment, hè?
Nou, ja, dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik had gedacht, ik had Europa gehad, Turkije. Ik denk het wordt tijd voor een land waar ze gewoon Engels spreken. Dat ik niet constant al die grenzen over moet. Want er rijden natuurlijk heel veel van in Europa. En het was vrij problematisch.
Oh
Dus ik
ja.
kwam er met hele goede verwachtingen in Amerika. En ik had heel eigenwijs een soort lijn getekend door de backcountry. Waar geen hotels zijn en geen accommodaties. En ik dacht, ik ga gewoon mijn boeren aanbellen. En kleine dorpjes. En joh, fantastisch. Maar het bleek toch iets ingewikkelder in elkaar te zitten. De culturele verschillen zijn vaak groot. En ik werd soms nog net niet van het land afgeschoten met een gun. En dan stond je daar in de stromende regen of in de vrieskou. Want ik begon al te lopen in het vroege voorjaar door de Appalachian Mountains. En dan probeerde je een overnachting te regelen. En dan was er afwijzing na afwijzing. En ik heb het daar ontzettend zwaar gehad mentaal. Maar ja, ik ben er uiteindelijk. Het heeft iets te lang geduurd. Maar toen ik uiteindelijk echt viraal ging daar, zeg maar, via ABC News. Groot interview gehad op een van de drie grootste broadcasters in Amerika. Ja, als je dan op tv komt, ja, dan word je wakker en dan heb je een aanbod van hier te Tokio met duizenden e-mails en mensen die wat van je willen. Toen kon ik opeens overal overnachten, maar tot die tijd was het echt niet te doen. Ik kan
Nou
alleen daar al een boek over schrijven, in alle eerlijkheid.
ja, precies.
Het
Nou ja,
klonk altijd vroeger heel romantisch, hè? Ja, als een soort moderne ontdekkingsreiziger zag ik mezelf om dan
ja.
goed zo'n land te ontdekken. Maar ik was even vergeten dat ze je gewoon als een vreemde zien en je dus niet vertrouwen. Dus ik heb op de meest gekke plekken geslapen, zolang het maar niet in huis was bij de mensen. Ze lieten me echt in de tuin een tent opzetten, ook was het stromende regen. Ik sliep in schuurtjes, op betonnen vloeren. Ik heb nog ergens op iemand zijn oprit in een oude limousine geslapen. Ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Echt alles kwam voorbij wat dat betreft.
Oh ja, mensen vertrouwen je dan gewoon. Ja, dat is toch, hè? De wereld is toch een beetje veranderd in de laatste... Ja,
nou, inderdaad. Dat is ook interessant om te ontdekken aan al dat soort culturen. Ik heb dat ook gezien in het Midden-Oosten. Hè? Wij vanuit het Westen hebben natuurlijk, hè, hoewel wij steeds meer multicultureel worden, zijn we nog niet allemaal even bekend natuurlijk met een boerka, om er een voorbeeld te noemen. Maar ja, ik kwam er dus achter in het Midden-Oosten dat achter een boerka, als je in het huis komt, dan gaat gewoon een vrouw schuil die hem dan afdoet. Die ook gewoon van haar kinderen houdt en van haar partner en daar spelletjes mee speelt en een vrolijke glimlach heeft en hartstikke lekker kookt en een leuk gesprek met je maakt. Ja, het is heel interessant te ontdekken. Dus ik heb gewoon gemerkt, ja, eigenlijk hoe onbekender de cultuur, hoe meer ik mezelf als westerling daarmee kon verbinden. En hoe armer de mens, hoe gastvrijer. En dat had ik echt nooit kunnen denken. Maar wij hebben zoveel bezit, en dus ook in Amerika, dat we het eigenlijk niet onszelf beschermen, maar ons bezit. En daarom laten we niemand binnen. Want ja, wat zou jij doen als een volslagen onbekende Spanjaard
fiets
in een verwit gezicht bij haar staat te bellen? Ja, ik fiets de wereld rond en ik ben op zoek naar een plek voor de nacht. En ik vroeg nooit om een bed. Ik vroeg altijd alleen maar om, ja, zoals ik het altijd zei, a few spare feet to pitch my tent. En dat is alles. Maar zelfs dat was soms te veel gevraagd. En
soms,
soms bedoel ik bijna iedere dag wel een aantal keer. Ja.
Apart. Oh, ja. Ja, vreemd, hè? Ja, wij hebben ook gereisd dan in... onder andere in Turkije hebben we gelift dan door Turkije. Maar ook in India zijn we 3 maanden lang geweest. En ja, daar die cultuurverschil... Dat is gewoon extreem. Mensen die je wordt niet uitgenodigd, maar je wordt eigenlijk van je verwacht dat je mee naar huis gaat en dat je de hele familie ontmoet. En zeg maar dat. Ja, de verschillen zijn groot.
Ja, dat staat natuurlijk komend jaar op het programma Azië. Dus India en Bangladesh, daar loop ik lang doorheen.
Zo.
Ik denk dat ik bijna... Ik vrees dat ik gewoon beveiliging nodig heb.
Ja, dat denk ik ook.
En dat laat geen persoonlijke space, hè. Ik heb er ooit eens een keer in de bus gezeten tijdens het reizen. En ik was de enige passagier. Wat een vrij verwonderlijk is, want het was in de vroege ochtend. En de bus stopt bij een bushalte. En er stapt een Indiër in. En die gaat letterlijk naast mij zitten. Terwijl je had de volledige bus voor het kiezen. En hij besloot om recht naast mij te gaan zitten. Waar de 3 stoeltjes ook nog eens een keer waren. En dat was totaal ongemakkelijk als Nederlander. Hij zat echt compleet in mijn persoonlijke zone. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat straks gaat worden natuurlijk. Als ik daar te voet doorheen trek in mijn eentje.
Tom loopt de wereld rond, zoveel is zeker. En jij kan hem daarbij helpen. Dit kan je doen door een donatie te doen aan hem. Je doneert bijvoorbeeld een broodje pindakaas of je doneert een nieuw paardje teensokken. Je kan een hotelletje doneren. Maar je kan ook zijn charity project steunen door middel van een donatie. Ga daarvoor naar iwalkaroundtheworld.nl. En daar kan je alles vinden over het goede doel dat hij is gestart in Nepal. En kan je dus ook geld doneren aan Tom en aan zijn avonturen. Maar ook voor kinderen in Nepal.
Ja, hey, en om toch eventjes nog weer een beetje naar de start te gaan.
Yeah.
Ja. Ja, ik ken je verhaal natuurlijk een beetje, maar er is natuurlijk een reden dat je een beetje hier terecht bent gekomen en bij überhaupt het idee bent gekomen om er gewoon helemaal tussenuit te gaan.
Ja, dat is wel waar inderdaad. En wij hebben ook, denk ik, in onze eerdere interview daar ook natuurlijk al over gesproken. Dus ik zeg altijd, mensen veranderen alleen uit noodzaak. En die noodzaak was bij mij ook zeker aanwezig. Hoewel ik nu gelukkiger in het leven sta, is er ook gewoon... eigenlijk tijdens mijn kinderjaren en alles daarna... en mijn vroege puberteit en mijn vroege volwassenenjaren... een hele zwarte periode geweest met heel veel suicidaliteit, depressiviteit en verslaving. Wat uiteindelijk resulteerde in zo ongeveer bijna op de straat belanden... en in een afkeerkliniek doorbrengen van meer dan een jaar. En... dan ga je echt denken van, wie ben ik eigenlijk? En wat wil ik nu echt? En natuurlijk ben je in eerste instantie op zoek naar jezelf. en aan zelfliefde, zelfacceptatie. Maar doordat ik zo, alles zo onder een vergrootglas kwam te liggen, kon ik ook daadwerkelijk nadenken van, maar wat wil ik allemaal nog? Maar dat was ook in een periode waarin ik het leven gewoon niet meer zag zitten. En dan ervaar je een soort grauwe deken over je hoofd. En het enige wat je nog wil is eigenlijk gewoon er een einde aan maken. Je ervaart geen liefde meer van mensen om je heen. Je kunt niet meer de juiste mensen om je heen verzamelen door je verslaving. En je bent gewoon zo ongelooflijk eenzaam. Dus dat is echt ongekend. Op den duur, ja, er gaan gewoon periodes voorbij dat je gewoon kerstdagen ook in je eentje dan door gaat brengen. Omdat je door niemand meer uitgenodigd gaat worden. En dat is gewoon de realiteit. En dan zit je daar met je, ja, met een potje bruine bonen. Ja, dan is er niet veel levensgeluk meer te bekennen. En dat was ook het, ja, dan kom je in zo'n afkikkliniek terecht. En dan ga je natuurlijk nadenken over het leven. En toen dacht ik ook van ja, voor ik doodga wil ik in ieder geval nog die bucketlist afwerken. Ik had alleen nooit kunnen bedenken dat tijdens het afwerken van zo'n bucketlist dat ik mezelf weer zou ervinden. En ja, ik zag ooit op een bepaald moment de film Into the Wild. En die heb jij vast wel eens een keer gezien, Rick.
Mm-hmm, zeker, zeker.
En ik weet nog goed, het was ook op een zwart moment, ergens op een zaterdag in de zomer, waarbij iedereen op vakantie was, ik niks te doen had. En ook weer eens voor de verandering dat niemand gebeld werd om wat te ondernemen. En ik zag die film en het voelde voor mij alsof alles op zijn plek viel. En op dat moment had ik besloten, ik ga er alles aan doen om ook tijd door te brengen in de natuur. En ja, zo is mijn leven uiteindelijk ook gewoon geëvolueerd. En met tijd doorbrengen in de natuur, een maandenlange trekking door over de Te Araroa Trail in Nieuw-Zeeland, begon ik te dromen over een nog grotere walk, een missie om iets terug te geven aan de mensheid. En besloot ik om een eigen stichting op te richten, de Walk Around the World Foundation. En de wereld rond te gaan lopen om nieuwe culturen te ontdekken, dicht bij mezelf te blijven. Ja, en iets terug te geven aan de wereld. En zo is het letterlijk gegaan. En ik vertrok op ja, wat is uit mijn hoofd gezegd, ergens 8 mei 2021 volgens mij.
Mm-hmm.
Nu al in 2024 en ik ben 15.000 kilometer verder met de nodige struggles. Dat moet er zeker bij gezegd worden, maar het heeft me dankbaarder en gelukkiger gemaakt dan ooit. Dat is zeker. Maar het is, ja, ik geloof dat wij allemaal ergens een verhaal hebben. Een nooit verteld verhaal, een soort een alles bewaard geheim. En ik heb besloten om daar open over te gaan delen. En het is echt ongekend, ook via sociale media. Ik heb het altijd verafschuwd, maar het is ook een mooi iets hoe we andere mensen kunnen inspireren. En ik raad niemand aan om de wereld om te gaan lopen, maar ja, wel gewoon ja, iets te doen wat voortkomt uit gevoel in plaats van bedacht door denken.
Ja.
Dat ben ik ook echt gaan doen. En het is echt mooi om te zien hoeveel je mensen kunt inspireren door open te zijn over wat je overkomen is. En ik heb ontelbare berichten gekregen ook van mensen die ook struggelen met suicidaliteit, met depressie. Vooral ook echt mannen die niet durven te praten, omdat hè, in deze masculine cultuur waarin we stoer, groot en sterk moeten zijn als man, is praten over gevoelens en emoties natuurlijk een totaal taboe. Dus het is heel mooi eigenlijk wat er allemaal uit voortgekomen is. Ik had het nooit kunnen bedenken. En met al dat soort dingen komen ook de juiste vriendschappen naar voren, et cetera. En ja, het leven heeft een absolute vlucht genomen. En ja, ik vind het ook heel mooi dat ik daarmee een soort wandelende inspiratie kan zijn voor andere mannen, vrouwen, jongens, kinderen, die niet meer weten wat ze willen en radeloos zijn. En de klok eigenlijk gewoon weg zien tikken op kantoor en denken, is dit het?
Ja.
Dus
en is het dan, is het die, zeg maar, ja, die verslavingen? Ik heb het dan, dat vertelde ik je ook voordat we opnamen, maar dat ik met Tim Forrest dan de podcast heb opgenomen. Ja. En dat hij vertelde over bijvoorbeeld PCT en de CDT en al die Amerikaanse trails, zeg maar. Dat daar onder de hikers nog best wel ja, geregeld gebloot wordt en toch drugsgebruik wel, of nou ja, drugs wel aanwezig is. Is dat dan, is dat dan een trigger op zo'n trail als je dan...
Nou, kijk, een stukje achtergrond aan verslaving is dat een mens raakt over het algemeen niet verslaafd aan een middel omdat het zo lekker is en door herhaaldelijk gebruik, tenzij we bijvoorbeeld spreken over roken, et cetera. Maar zelfs met roken is het zo. Met verslaving is het zo dat wij mensen die verslaafd zijn, die gebruiken om hun omdat ze niet om kunnen gaan met hun emoties. Dus op het moment dat je in behandeling gaat en je pakt daadwerkelijk, zeg je gaat helemaal terug naar de wortels van, hey, waar komen al je traumas vandaan? Wat is je allemaal aangedaan? Wat is je overkomen? Hoe kunnen we daaraan werken? En traumatherapie, et cetera. Er liggen natuurlijk heel veel dingen, problemen, ja, aan de grondslag natuurlijk van het daadwerkelijke probleem. Als je dat aanpakt, dan verdwijnt ook de drang om nog te gebruiken. Want je leert dan wat emoties zijn. Je leert met je emoties omgaan. Dus ja, voel je ook niet meer zozeer de drang om iets te verdoven. Want je gebruikt niet daadwerkelijk omdat je het zo lekker vindt. Je gebruikt eigenlijk gewoon om te ontsnappen aan de werkelijkheid. Om je emoties te verdoven. Omdat je afwijzing niet kunt hebben. En die ervaar je eigenlijk overal in. Dus ik heb zelf, ik was echt verslaafd aan, joh man, ik ben verslaafd geweest aan cocaïne, speed, seks. Gewoon, ja, constant eigenlijk die middelen allemaal opzoeken en zo. En die afleiding opzoeken om maar niet te hoeven voelen. Kijk, nee. Op die trails natuurlijk, et cetera en zo, gaat het voornamelijk gewoon om pot natuurlijk. Of zoals ze dat daar zeggen, of wiet, zeg maar, wat gerookt wordt. En joh, die mensen die ontsnappen gewoon ook aan de werkelijkheid. En die true-eik op om gewoon niet te voelen. Kijk, het grootste percentage mensen wat je tegenkomt op een true-eik heeft geen idee wat ze daarna gaan doen.
Nee.
Dus die willen zo lang mogelijk in het moment blijven en gebruiken dat werk ook. Maar de kanttekening is ook daarbij, op Europese trails wordt er geen wiet geroken, is het niet interessant. In de Himalaya of in Nieuw-Zeeland of in Patagonië is het ook niet relevant of interessant. Het is voornamelijk interessant op Amerikaanse trails. Dat is onderdeel geworden van de cultuur. Ik heb me er zelf altijd goed voor af kunnen sluiten. Maar ja, ik weet dat het niet voor iedereen zo is. En het is ja ook nog eens een keer iets. Wij zien wiet of het roken van wiet als kinderdrugs. Want dat mag, dat is gelegaliseerd in Nederland.
Ja.
Ja, dat is toch iets anders. En in Amerika is natuurlijk iets wat niet mag. En in de meeste staten. En dan komen ze in Californië en dan mag het opeens wel. Dat is voor hun gewoon Hosanna.
Ja.
Ze gaan iets doen wat eigenlijk verboden is. Ja, dat hebben wij van kinds af aan natuurlijk al interessant gevonden. Dat verandert niet. Nee, maar nee, precies. Je kan er ook goed mee om kunnen gaan, ja, wat dat betreft. Maar
dat is dan toch, dan denk je daar toch dan over na, zo van, oh ja, dat zou dan best een trigger kunnen zijn, zeg maar. Ik weet ook in mijn jeugd en heb ik ook, veel gebloot. Ik ben niet echt de harddrugskant, hoor. Ik heb wel harddrugs gebruikt en zo, maar niet in die zin problematisch. Het wietgebruik was voornamelijk problematisch tot 5 tot 10 euro per dag wegroken toen in mijn jeugd, zeg maar. Mm-hmm. Totdat ik eigenlijk een beetje totdat ik Laura, denk ik, tegenkwam. Ja. En toen is het automatisch eigenlijk gewoon omgedraaid. Weet je, zij vond het niks en ik dacht, ja, het is ook niet heel gezellig als ik knetterstoot naast je zit op de bank.
Nee, dat is normaal, inderdaad. Maar dan zie je het nog in recreatief gebruikt, inderdaad. Ja. En we spreken pas echt van een verslaving als er sprake is van destructief gedrag. Wat eigenlijk gewoon simpelweg betekent, verslaving die leidt tot de dood.
Ja.
Of laat. En dat kan lang uithouden, maar daar komt het wel gewoon neer. Dus dat betekent gewoon, je kunt het financieel niet meer overeind houden. Je gaat steeds meer en meer liegen om iets te verbergen. Je kunt geen vriendschappen, partner of relaties met andere mensen meer aanhouden. Dus je vereenzaamt. Uiteindelijk gaat het resulteren dat soort dingen ook. Dat je natuurlijk niet meer alles kunt betalen. Rekeningen, uithuiszetting. Ja, dat is het hele plaatje eigenlijk gewoon. Ik heb het niet zo ver laten komen. Maar het is wel een grote trigger geweest voor mij in ieder geval. Om zo'n extreem avontuur eigenlijk aan te gaan. En ik zeg altijd gekscherend. Ik ben van de ene verslaving in de andere gestapt. Ik was verslaafd aan drugs en ik ben nu verslaafd aan wandelen.
Ja. En als ik jou zo hoor, is dat nou ook niet de allerbeste verslaving, gezien al je pijntjes en je dingetjes. Hoe is dat nu? Hoe train jij nu alweer voor je volgende? Of hoe zit dat?
Ik ben wel.
Heb je dat niet nodig?
Ik heb het. Soms zeg maar, kijk, er zijn een heel aantal dingen in het leven waar ik gewoon niet goed in ben. En die mijt ik altijd gewoon. Ik zeg altijd tegen mensen, doe alleen waar je gewoon verschrikkelijk goed in bent. En laat al die andere dingen iemand anders doen. Focus je gewoon echt, probeer niet alles te beheersen. Want het is een waste of time. We besteden hier maar een korte tijd op aarde. En ja, in mijn geval er zijn een heel aantal dingen die ik niet goed kan. Maar wandelen is iets gewoon, ik heb gewoon eigenlijk nooit blessures. En ik kan gewoon, als ik nu ergens een trail opstap, dan loop ik gewoon 40 kilometer weg. En een dag erop weer en een dag erop weer. En ik heb gewoon echt geen inleiding nodig, nee. Kijk, moet wel bijgezegd worden, ik ben altijd topfit. Ik ben altijd afgetraind. Ik ben gek van klimmen, bergbeklimmen, rotsklimmen. Ik klim 5-6 keer in de week. Ik doe nog altijd T-training. Dus ik ben ook wel echt superfit. Maar voor wandelen, ik heb echt al een hele lange tijd geen backpack meer om gehad. En die gaat gewoon pas weer om als ik weer begin met lopen straks. Ja, dat is wel de realiteit, ja.
Ja, grappig.
Hoef ik daar gewoon niet van. Ja, soms gaat iets gewoon natuurlijk af. Ik heb gewoon nooit een blaar. En ik heb best wel wat trucjes. Je wordt heel ervaren door de jaren heen. Dus ik weet exact hoe ik ook een x-aantal blessures natuurlijk kan voorkomen. Dus zorg altijd dat jouw wandeltempo net wat lager ligt dan wat je normaal gesproken ligt. Waardoor je minder klap hebt op je knieën. Zorg altijd voor lange sokken. Dikke lange sokken. Dan zeg je dikke in de zomer. Ja, zelfs met 38 graden loop ik met dikke warme sokken. Waardoor mijn achillespezen, die heel slecht door bloed zijn, altijd warm blijven. En dat zorgt ervoor dat ik nooit problemen oploop aan mijn achillespezen. Ik heb natuurlijk ook een tijdje gezocht naar de ideale schoen. En dat is een persoonlijke keus. En ik ben op een dure schoen uitgekozen die voor mij perfect werkt. Waar ik geen blaren oploop. Ja, ik draag teensokken persoonlijk voor een betere vochtafvoer. Is de ene teen nat geworden van een drippie in het water, dan verspreidt het zich niet over de andere tenen. Ze schuren niet langs elkaar, je krijgt er geen blaren door. Dus ja, hey, ik laat mijn backpacks in Amerika maken waar ze allemaal op maat gemaakt zijn. Op een duur word je steeds handiger ook in dat soort dingen en heb je eigenlijk geen inleiding meer nodig. Ik kan op een trail stappen en zo weg gaan lopen. Dat is, dat gaat eigenlijk gewoon prima in alle eerlijkheid, ja.
Het zelf eigenlijk al opgezond wat je allemaal nu aan elkaar hebt gelopen. Maar was het dan zo dat je gaandeweg die World Walk erachter kwam van, oh ja, dit is mijn schoen, dit zijn mijn sokken, dit is de gear die ik graag mee heb? Of heb je dat al eerder opgedaan, zeg maar, voor jou?
Nou, ik had natuurlijk al wat ervaring opgedaan, want ik heb een groot deel van de PCT gelopen. Ik heb een x-aantal kleinere Amerikaanse trails gelopen. Ik deed al een bergbeklimmen een x-aantal jaar, dus dan heb je vaak ook een aanloop naar bepaalde gebieden. Ik had TRO trail natuurlijk gelopen in Nieuw-Zeeland en via Alpina een deel in Europa. Dus ik was al heel ervaren, dus ik had al heel veel, ik kwam er al steeds meer achter, zeg maar, dat je gewoon, ja, alles, zeg maar, wat ik vroeger geleerd had, soort van, nou, ik zie mensen op de Nijmeegse Vierdaagse met van die grote schoenen lopen, ik kwam er al snel achter gewoon, dat heb je echt niet nodig. Probeer waar mogelijk altijd te lopen op trailrunners.
Ja.
Simpelweg, omdat er is zelfs onderzoek naar geweest. Als jij schoenen hebt die 300 gram per stuk zwaarder zijn, dat is er wel eens bewezen. Dat is gewoon een ongelofelijke trekkracht eigenlijk op jouw kniepezen en op jouw achillespezen en op je heuppezen. En dat zorgt dus daadwerkelijk voor blessures bij mensen. Dus ja, hoe lichtvoetiger je bent, hoe fijner eigenlijk. En het is wel frappant om te zien dat bijna iedere Nederlander zegt dat slechte enkels te hebben. Terwijl, in Amerika loopt iedereen op trailrunners en hoor ik nooit iemand over slechte enkels. Terwijl het ook gewoon een westers land is.
Ja.
En ik zeg altijd gewoon, wij vragen nooit functie van het orgaan, zoals ze dat zo mooi zeggen in fysiologische termen. En daardoor hebben wij last van onze enkels. Maar natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Maar de focus is zo erg gaan leggen. En dat is ook een verdienmodel geworden natuurlijk. Hè? In de jaren 70, 80 hebben ze natuurlijk mooie schoenen ontworpen. Hebben gezegd van, hey, dit is categorie 1, categorie 2, categorie 3. En dat hebben ze vertaald naar schoencategorie A, B, C en D. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar dat is vooral ontworpen om meer te kunnen verkopen.
Ja.
Er zit gewoon veel meer marge op een dure oude schoen van 180 of 220 euro. Dan op een trailrunner schoen van 90 euro of van 110.
Ja.
Ja, ik zie ook andere culturen waarin iedereen op trailrunners loopt, heeft niemand last van zijn enkels. Dus waarom zou het in Nederland dan wel moeten? En ik kwam er bij mezelf achter. En door dom voetballen vroeger was ik ook al eens een paar keer op mijn enkel gegaan en waren mijn enkelbanden uitgerekt. Maar ja, hoe meer ik op die trailrunners liep, hoe meer dagen, hoe makkelijker het ging. En ja, hoe sterker mijn enkel eigenlijk werd en alle problemen verdwenen gewoon.
Ja.
Dus, ja, je leert eigenlijk gaandeweg. En tijdens mijn World Walk kwam ik er ook gewoon achter dat een x-aantal dingen wel werken en niet werken. En ja, vroeger lachte ik ze uit, maar tegenwoordig loop ik met een hikeparaplu. En zou je zeggen, doe je dit voor de regen? Ja, ook een beetje, want als ik tijdens de regen kan ik hem vastklikken aan mijn backpack. En kan ik nog steeds fatsoenlijk navigeren op mijn telefoon en hou ik mijn bos warm. Dus ja, dat scheelt heel erg veel. En daarnaast, ik doe het vooral voor de zon. En ik loop tegenwoordig bijvoorbeeld ook met lange mouwen. Ik loop niet meer onbeschermd in de zon. Ik ben er ook achter gekomen. Ja, door de invloeden van andere culturen, hoe slecht het eigenlijk is. En vroeger lag ik altijd op strand om zon te bruinen. En ja, nu loop ik met lange mouwen rond, ook al is het 38 graden.
Ja,
en gek grappig, genoeg, hè? En gek genoeg heb ik het minder warm dan als ik in een t-shirt loop.
Ja, nee, dat herken ik wel. Ik heb eigenlijk vrijwel standaard lange mouwen aan, inderdaad.
Oh,
alsnog wel een dun shirtje, hoor. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar wel lange mouwen, omdat ik moet ook zeggen, ik ben er gewoon niet goed in het insmeren. Ik vergeet dat echt standaard.
Yeah.
Dus het liefst als ik hike, loop ik met een hoed en lange mouwen. Ja, yeah. Dat is...
Je wordt beïnvloed. Ik liep in het Midden-Oosten en die mensen dachten, in het Midden-Oosten is het heel raar om in een korte broek te lopen. Dan is het eigenlijk, ze vinden dat je dan in je ondergoed loopt. Dat is gewoon beschamend.
Oh ja.
Dan pas je jezelf natuurlijk al gauw aan. Want eigenwijze Nederlander, die verdwijnt gauw naar de achtergrond als je leert te reizen. Want je moet je gewoon aanpassen aan een andere cultuur. Dus ik zeg altijd tegen mensen, je kunt thuis wel vegetarisch eten of veganistisch. Maar als je te voet de wereld over gaat, dan eet je wat de pot schaft. Want het is zeer, maar dan ook zeer onbeschaafd om nee te zeggen tegen een stuk vlees. Terwijl ze net een geit voor je geslacht hebben in Jordanië. Ja, dat is de realiteit. Dan ben ik... Dus ja, je komt gauw met beide voeten op de grond te staan. En dat is ook met dat soort dingen natuurlijk, met kleding.
Ja.
Ja, ik zag iedereen gewoon met lange gewaden lopen en bedekt. In Australië, Amerika, bedekt iedereen zijn lichaam. Ja, je gaat er gauw mee. En dan ga je er meer over lezen. En dan denk je, hé, waarom smeer ik mij altijd in met een of andere factor? En al die zalfjes dag in, dag uit op je lichaam, dat trekt toch ook je huid in. Is dat eigenlijk wel goed voor me? Ja. Ja, je komt zo van alles tegen en op een duur kom ik erachter. Ik kan het toch ook gewoon bedekken. Hoef ik niet meer in te smeren en ik verbrand ook niet. En het bleek het ook nog eens een keer minder warm te hebben als je specialistische kleding daarvoor hebt.
Ja.
Dan moet het natuurlijk niet nauw aansluiten op de huid, maar een lekker luchtig laagje. Dat werkt hartstikke goed, joh. Dus ik heb nu graag een blouse met lange mouwen aan. Lekker luchtig.
En de broek?
Ik loop nog steeds in de korte broek. Ik heb een partij met benen aan waar je u tegen zegt. Dus ja, ik verbrand eigenlijk nooit op mijn benen. Ik smeer dat wel in. Ik heb altijd lange sokken, dus er blijft niet heel veel ruimte meer over.
Nee.
Maar ik moet ergens mijn warmte kwijt. En een lange broek werkt voor mij gewoon echt niet.
Nee.
Maar dat is heel persoonlijk. Ik heb van alles ook geprobeerd daarin. Maar soms moet je ook erkennen dat iets gewoon niet werkt voor jezelf. Ik krijg dan wel last van schuren tussen mijn benen eigenlijk met een lange broek. Welke ik ook probeer.
Oh ja.
Dus ja, ik ben toch weer uiteindelijk teruggegaan op de korte broek. Dus ik bedek altijd mijn bovenlichaam, mijn hoofd, et cetera. Maar dat stukje benen tussen mijn hoge sokken en mijn korte broek, die zijn eigenlijk altijd deels onbeschermd.
Ja, precies. Hey, en als we het toch een beetje over gear hebben. Jij probeert natuurlijk zo licht mogelijk op pad te gaan. Hè? Dus in het hele Europa ben je helemaal doorgegaan met een backpack op je rug. Dus met de tas van volgens mij een Z-Pax of zo had je. Of nee?
Nee? Ik heb al een Z-Pax hoor. Die gebruik ik weer voor TrueWise. Die is nog lichter. Ik heb ook in dit geval een Hyperlite Mountain Gear. Ook
nog. Oh ja, die, ja. Ja, die witte.
Ja, ik heb er twee dan. Ik heb een Porter, een hele grote. Die had ik in Europa gebruikt. Ik vertrok natuurlijk tijdens COVID. Dus je kon nergens overnachtingen krijgen. Dus ik moest meer eten meenemen.
Oh ja.
Dus had ik een 80 liter bij me. Dat bleek daarna veel te groot te zijn. Maar ik kon toen niet anders. En ik ben later geswitst naar een Hyperlite Mountain Gear van 57 liter. En dat is voor mij meer dan genoeg. Maar ik vind het wel heel prettig. Hij is wit. En dat heeft ongelooflijk veel voordelen. Want een witte backpack, die stoot dus de zon af. Het is nooit warm in mijn backpack. Ik kan zelfs in de zomer nog chocola meenemen. Mijn kamerapparatuur, mijn telefoon, alles gaat veel langer mee.
Oh, ja.
Dus, ik kan het mensen echt aanraden. En het leuke is eigenlijk als je het over gear hebt. Die gear die je uit Amerika haalt, zeker met al die backpacks en zo. Dat is allemaal gewoon ultralicht. Want het is allemaal gemaakt van Dyneema Composite Fabric. Een specialistisch materiaal wat heel licht is en heel sterk. En ook nog eens een keer waterdicht. Maar wat nog mooier is, ze kunnen hem daar dus op maat maken. Dus je moet je omtrek meten van je heup, de lengte van je rug, et cetera. En dan krijg je echt een backpack die echt voor je lichaam gemaakt is. En dat is voor mij echt een gamechanger gebleken inderdaad. Ja. En met alle andere Europese merken die ik eerst had, dat was altijd een lichte struggle. En toen kwam dit en dat, ja, ik vond het helemaal fantastisch, joh. Het zit als een grote op je lichaam, echt op je heupen. Het klopt gewoon aan alle kanten eigenlijk. Dus ja, het is wel ultralicht, maar ja, ik heb ook een keer heel zwaar gelopen in Amerika, want dan liep ik met een karretje om maar iets te doen. Dus ja.
Nou ja, dus dat vroeg ik mij af. Zo van ja, in Amerika liep jij met dat karretje om je heupen, zeg maar.
Ja.
Is dat, was dat dan lichter? Of,
Nou, dat had te maken met de lange afstanden. Ik had een soort idee. Ik wil niet een bestaande trail lopen. Ik ga dwars door Noord-Amerika. En ik ga door de backcountry. Ik wil gewoon. Ik zei tegen mezelf, ik heb er nou zoveel over gelezen in het nieuws, maar ik kom ze nooit tegen. Ik wil weten, wie stemt Donald Trump? Ja, want je krijgt natuurlijk het nieuws mee, hè? Dat is natuurlijk ook gekleurd. Ik was gewoon benieuwd. Ik dacht, dat moeten ook gewoon normale mensen zijn. Maar als ik het NOS volg of nu.nl, dan heb ik het idee dat er alleen maar volslagen idioten op stemmen. En ik dacht, ik ben gewoon nieuwsgierig. Het is ook mijn voorliefde voor andere culturen, waarom ik er lopend doorheen ga. Ik ga door de backcountry. En dan loop je door het platteland. Ja, dan heb je grote afstanden die je moet overbruggen. Ik heb in Noord-Dakota gewoon gehad dat ik gewoon over een rechte weg liep van bijna 150 kilometer. Zonder enige bocht, zonder een bobbel, zonder boerderij tegen te komen. En dat is wel, dan heb je gewoon liters water nodig. Ik heb het in Amerika of in Australië gehad op de Marlboro Stretch. Een beruchte stretch eigenlijk, waar in de 70e jaren nog alles mensen ontvoerd werden en verkracht en vermoord. Dus het werd door iedereen afgeraden om daar te voeten eigenlijk doorheen te gaan trekken. Maar ja, dat is om maar een voorbeeld te noemen. Ja, dat is ook iets van 160 kilometer. 4 dagen lopen, waarin je geen toegang hebt tot water. Ja, dat gaat niet in een backpack. Dus had ik een karretje nodig die ik eigenlijk voortrok. Die hing achter mij met een soort carbon frame. Met 2 wieletjes. En dan kon ik dan gewoon een litertje of 15 aan water meenemen. Plus alle eten, et cetera, in je backpack. Die weer in die kar zat. Dus ja, ik zou het liefst alles met mijn backpack willen doen, maar dat gaat helaas niet. En als ik nu kijk naar Azië, dan Turkije, Georgië, Azerbeidzjan gaat nog lukken met mijn backpack, maar ja, als ik door Kazachstan en Oezbekistan moet, door de woestijn daar. Ja, dan heb ik gewoon afstanden van dorp naar dorp, soms wel 200 kilometer. Ja, je hebt zelf ook gehaakt. Als je kijkt hoeveel water je per dag al drinkt, ja.
Nee,
je neemt dan 20 liter water meenemen in je tasje, terwijl je de rest ook nog bij je hebt. Dat gaat niet.
Nee.
Dus dan komt dat karretje ook weer tevoorschijn. En dat is altijd wel vervelend. Er zitten natuurlijk best wel kosten aan verbonden om zo'n ding op te laten sturen, op te gaan halen ergens. En
Ja,
dat is de realiteit van het bestaan eigenlijk.
Ja, ik was vooral gewoon benieuwd. En hoe loopt dat met zo'n karretje?
Dat is helemaal niet verkeerd hoor. Ik moet eerlijk zijn, ik had veel gezocht en uiteindelijk iets gevonden wat eigenlijk geschikt is om mee te rennen met kinderen. Dus je kind zou in de buggy kunnen. Dat hangt achter jou. En dat is door een soort carbonnen frame eigenlijk veert het mee. En het weegt totaal, inclusief gear, et cetera. En zo ben ik, heb ik dan ongeveer 25 kilo achter mannen. Zolang het vlak is, gaat het perfect. Maar toen ik door Amerika over de Appalachian Mountains heen trok, het was gewoon niet te doen.
Nee, dat snap ik.
Het was zo zwaar. Het was echt gewoon. En ik heb altijd een grote motor gehad, maar zo zwaar dat ik gewoon. Ik stond gewoon letterlijk onder 100 meter gewoon uit te hijgen. Gewoon helemaal over de kook zijn. Zeker als het staal werd. En dan ging ik naar beneden en dan drukte dat ding in mijn rug. Want je zou zeggen, ja, de zwaartekracht, ja, maar die werkt dan tegen je. Dat is gewoon een wiel wat wil rollen. En dan drukte er gewoon 25 kilo in mijn rug. En dan, ik kreeg verschrikkelijk aan de brandende bovenbeenspieren die kar constant tegen moest houden eigenlijk. Want anders dan, ja, die drukte mij gewoon naar beneden toe. Dus het was op het vlakken echt fantastisch. Maar zodra er maar iets van hoogteverschil was over die wegen. Oh, echt. Ik heb wat gescholden en gevloekt en getierd. En ja, dan zit je ook nog in een positie, je kunt nergens heen. Ik heb de keus gemaakt. Het is dat je op kunt geven en dat je naar huis kunt gaan keren. Want er is geen huis.
Nee.
Dat lijkt de realiteit. En uiteindelijk valt er heus wel wat te realiseren, maar dat gaat niet stel op sprong. Dus ja, nee, het is allemaal leuk met die kar, maar het is niet mijn eerste keus. Het zorgt wel verschrikkelijk veel media-aandacht en aandacht in het algemeen.
Ja.
Maar het is een absoluut.
Ja, het valt natuurlijk op. Het valt op dat jij met zo'n karretje loopt.
Ja, joh, en ik had een Nederlandse vlag. En als ik in Australië was, een Australische vlag. En Amerika, een Amerikaanse vlag. En joh, dat valt gigantisch op. Ik ben gewoon gewend geraakt 15 tot 20 keer per dag aangesproken te worden. Soms minder, soms ook nog meer. Mensen ons een beetje op de foto. Je krijgt donaties voor mijn goede doelen in Nepal. De scholen die ik heb bouw. Persoonlijke donatie. Je krijgt banaantjes in je handen gestopt. Mensen nodigen je uit om bij je te overnachten. Het is echt het trekt ongelooflijk veel mensen aan, maar het is wel een absoluut blok aan mijn been.
Ja.
Dus waar kies je dan voor, hè?
Ja, en dan over een blok aan je been gesproken en al die media-aandacht. Jij, dat is wel een grappig verhaal. Inmiddels is het een grappig verhaal natuurlijk. Je account was gehackt.
Ja, dat is...
Op Instagram.
Je moet je gewoon voorstellen, sociale media, joh, daar schonk ik nooit enige aandacht aan. Misschien zet ik er eens een keer in als ik een lekker broodje ging eten bij de plaatselijke bakker met vrienden, maar dat was het dan wel. En toen begon ik mijn world walken, toen bleek het opeens een heel krachtig middel te zijn. Enerzijds om mensen te inspireren, maar anderzijds om tips te ontvangen van volgers, om kracht te putten uit volgers, de berichten die ze sturen. Doet me echt, ik kan niet op alles reageren, want er is heel veel geworden, maar het doet me heel veel goed. Om overnachtingen te krijgen onderweg, om geld op te halen via donaties voor mijn goede doel. Je kan het zo gek niet verzinnen waar je er allemaal uit haalt. Ik ben terug in Nederland gekomen. Ik heb 2 uitverkochte theatershows gedaan in een groot theater. Met meer dan 1000 mensen. En ik kon die kaartjes alleen maar verkopen via mijn socials. Wat uiteindelijk ook gewoon mijn walk, zeg maar, fund. Je moet ergens natuurlijk je geld vandaan halen. Want zo'n world walk kost ongelooflijk veel geld. Ja, een boek wat ik aan het schrijven ben wat je zou willen verkopen. Ja, dat doe je ook via dat soort dingen. En toen bleek ik opeens gehackt te zijn en was alles verdwenen. En dat gebeurde in 2023 in het najaar, dus het laatste najaar. En dan, dat is wel even een tijdje schrikken. En dan zijn er opeens 10.000 volgers in de prullenbak en heb je niets meer. En toen heb ik, uit pure radeloosheid, heb ik een week in het Zwarte Woud gespendeerd. En heb ik een week lang reels gebestudeerd die ooit viral waren gegaan. En ik had op een duur een reels in elkaar gezet waarvan ik dacht, deze is zo krachtig en zo sterk. Dit kan wel eens opgepakt worden door het algoritme. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Het is gewoon zo extreem geëxplodeerd. Dus eigenlijk de aandacht waarvan ik vond dat het hele project zich al ooit had moeten verdienen, die kreeg het toen uiteindelijk. En er kwamen gewoon in een paar dagen tijd meer dan 200.000 volgers bij. Het was echt, het is gewoon bizar. Het is
bizar, ja.
2 per seconde aan nieuwe volgers. En oneindige berichten en... Ik werd ook wat gepoest in Nederland door een Bas Smit en een 538, maar vooral in het buitenland met, ik was op tv in Brazilië, in Duitsland, in Amerika. Ik had een MotoGP-coureur, een Superbike-coureur, buitenlandse influencers die het gingen delen. En ik heb er niet om gevraagd. Dat is echt gewoon, puur, gewoon echt op een pure manier eigenlijk gewoon gekomen. Ook precies zoals ik ooit al mijn media-interviewen gehad. Ik heb nog nooit iemand gevraagd voor een podcastopname, een interview op tv, radio of kranten, wat dan ook.
Nee.
Het is gewoon echt organisch gegaan. En natuurlijk had ik dat slimmer in kunnen steken, had ik er nog meer uitgehaald. Maar ja, ik ben al in ontelbaar veel landen op de radio en tv geweest, in kranten, et cetera en zo. Ik denk gewoon dat een goed verhaal zich gewoon echt natuurlijk kan verkopen, zeg maar. Ik probeer ook echt iets goed te doen voor de wereld. Mensen te helpen door mijn open manier van posten. En natuurlijk de scholen die ik heb bouwen in Nepal, allemaal non-profit. Een unieke avontuur door de wereld rond te lopen. Ik had alleen maar kunnen dromen van zoveel aandacht. Maar ja, zoals jij zelf ook weet, Rick, want jij hebt een fantastisch iets opgezet. En ik weet nog, ik ben jou al gaan volgen toen je nog maar op 600 volgers zat. Volgens mij zit je nu al richting de 5000.
Ja.
Dus als je kijkt wat voor een vlucht je genomen hebt natuurlijk, hè, de reizen die je tegenwoordig organiseert in Bulgarije onder andere, Noorwegen straks misschien wel, dat is fantastisch, weet je wel. Ja, dat had je nooit kunnen dromen en zo voor mij ook. Ik was ook gewoon ooit begonnen als een nobody. En als je dan kijkt wat een vlucht zo'n avontuur eigenlijk kunt nemen, maar hoe hard je er dan voor moet werken op de achtergrond, hè? Wat mensen vaak niet realiseren.
Ja, je hoort het goed. Je hoort het Tom zeggen. De reis naar Noorwegen. Hij is nu online. Expeditie Noorwegen. Met Ik Wil Hiken, dus samen met mij, ga je compleet een expeditiestijl de wildernis in. Lightweight, bepakt met tent, slaapzak, expeditievoeding, ga jij op pad. Geen vaste slaapplaatsen, maar zelf op zoek naar een geschikte kampeerplaats. Dat is Expeditie Noorwegen. Tijdens deze expeditie in Noorwegen leer je meer over de natuur, navigeren, waarbij kaartlezen natuurlijk ook een onderdeel is, vuur maken en forel vissen. Het gebied waar wij op pad gaan is nog onbekend bij het grote publiek, geen toerisme dus. Solo en als groep de onbekende en ongerepte natuur van Asserol in Zuid-Noorwegen ontdekken, dat kan met Ik Wil Hiken. Ga naar www.ikwilhiken.nl/reizen en boek jouw plekje nu. Hij is nu namelijk met een extra korting en dit is omdat het de allereerste keer is dat ik dit organiseer, dus het is de pilot editie. Boek dus jouw avontuur naar Noorwegen nu. Ga naar www.ikwilhiken.nl/reizen en vind alle info daar. Ciao!
Ja, want dat vraag ik me dus een beetje af. Van, brengt dat dan niet ook een bepaalde druk met zich mee? Dat je denkt van, kijk, je zei net van, ja, je kan niet zomaar even stoppen en zeggen, ik ga er tussenuit. Maar ja, dat is nu natuurlijk, voelt dat misschien ook wel. Je hebt een soort van...
Ik snap wat je bedoelt. Ik heb wel altijd geprobeerd om baas te zijn over mijn eigen project. Maar dat is wel moeilijk. Je moet je gewoon voorstellen, je begint en dan krijg je van alle kanten worden natuurlijk kleine sponsordeeltjes aangeboden, et cetera en zo. En ik ben altijd heel hard geweest, ik ben altijd gewoon heel eerlijk geweest naar mezelf. Ik heb het zelf op mijn backpack met stift geschreven. Don't become a slave of your own goal. Word niet de slaaf van je eigen goal. En ik heb gewoon nee gezegd tegen al die samenwerkingen. En ik heb echt alleen maar een paar lokale grote partijen gehad die mij sponsorden. Die helemaal niet actief waren in de outdoor branche. Waardoor ik echt onafhankelijk kon blijven. Dus ja, ben je daadwerkelijk een slaaf? Nee, maar voor je het weet ben je het wel en ik ook. Want uiteindelijk, wij weten beide, ja, je bent heel actief. Ik spendeer soms wel 3 uur per dag op sociale media. Mm-hmm. Ja, er zit heel veel investering in. Dan heb ik het nog niet over de tijd hè, die je spendeert aan het schieten van materiaal, filmpjes bewerken, noem maar op. Ja, dat is gewoon daadwerkelijk werken en dat moet ook betaald worden. Ja, ik vind het heus leuk om mensen wel eens iets te laten zien, maar de grote... aantal uren die je erin steekt, dat daar heb je ook iets voor nodig. En ja, dan is het ook fijn dat mensen soms een persoonlijke donatie doen, een paar sokken doneren, et cetera. Zo, het zijn die kleine dingen die het verschil maken, maar ja, het is gewoon de wereld rondlopen kost gewoon ook gewoon heel veel geld, zeker als je actief wil zijn op sociale media. Alle cameraapparatuur, telefoons, die zijn allemaal binnen een jaar kapot door de extreme omstandigheden waarin je je eigen begeeft. En als je goed materiaal wil schieten, ja, dan heb je een goede telefoon nodig. En een iPhone 15, waar ik net naar zit te kijken, ja, die kost al zo 1200, 1300 euro. En dan heb ik het niet over de cameraapparatuur die ik bij me heb, die allemaal kapot gaat door, zoals gezegd. Je loopt door de bagger, de regen, condensatie in je tent. Het valt gewoon niet te voorkomen.
Nee.
Ja, als je dat allemaal uitgerekend, dan ben ik zo 3.000, 4.000 euro per maand kwijt aan mijn Worldwalk.
Ja.
En dan zei ze, je loopt er gewoon voor je fun. Dat doe ik ook daadwerkelijk, maar... Ja, je probeert ergens ook gewoon anderen te inspireren, er iets moois uit te halen. En het is altijd een beetje een struggle met sociale media, dat is zeker waar. Ik vind het machtig mooi, maar het is ook moeilijk om dicht bij je eigen plan te blijven, zeg maar. Van, het initiële romantische idee van de wereld rondlopen. Maar in Amerika, daar viel de gastvrijheid in eerste instantie heel erg tegen. En moest ik overnachting na overnachting boeken in dure hotels, toen ik wat meer in de bewoonde wereld kwam. Want alles was private property. En je denkt toch niet dat je in Amerika zomaar je tent ergens achter een bosje kan zetten als je op het platteland loopt. Want het is allemaal, zoals gezegd, private property. Ja, die mensen worden helemaal gek. Die komen je gewoon halen. Dus ja, dan leg ik daar weer 140 Amerikaanse dollars, 120 euro neer voor een overnachting. En dan was het 5 dagen slecht weer. En dan moest ik het soms 5 dagen op rij doen. Omdat niemand mij in huis nam. En dan liep ik met tranen in mijn ogen, soms gewoon huilend over straat, omdat ik het gewoon niet meer wist van gekkigheid. En die bankrekeningen die zeggen je alleen maar verder naar beneden kelder eigenlijk. En dan vraag je jezelf wel eens af, Tom, waar ben je toch mee bezig? Had nou gewoon over die trail gaan lopen, over bijvoorbeeld de American Discovery Trail van de ene naar de andere kant. Dan had je gewoon overal je tent neer kunnen zetten. En ja, nu heb ik geïnvesteerd in een karretje wat heel duur was en blijk ik nergens overnachtingen te krijgen. En ja, kost het me verschrikkelijk veel geld. Dus het is een constante struggle met, ook financieel, hoe ga ik het allemaal bekostigen? Ga ik wel of niet in zee met sponsoren? En dan probeer je toch dicht bij jezelf te blijven. En ja, het is me nog steeds gelukt om ongesponsord eigenlijk rond te lopen wat betreft outdoor merken. En daar ben ik ergens toch wel trots op. Dus het advies wat ik geef over gear is dan ook echt oprecht, zeg maar.
Ja, dat snap ik wel, ja. Zo, ja. Nou ja, en nu zeg maar het stukje, je bent natuurlijk waarschijnlijk al een beetje bezig met het Azië-plan.
Ja.
En heb je al enig zicht daarop?
Ja, ik heb toevallig eergisteren uitgerekend dat het ongeveer 11.000 kilometer is.
11.000.
Ik had het liefst de kortste route genomen door Iran en door Pakistan, maar door de geopolitieke situatie op dit moment... zou ik in theorie door Iran kunnen reizen, maar er is mij sterk afgeraden door een ministerie van Buitenlandse Zaken om daar nu doorheen te gaan. Dan zou je zeggen, joh, daar moet je geen adviezen mee inwinnen, hè, want die zetten bijna ieder land op geel of oranje. De situatie is nog wat gekker. Iemand heeft mij op persoonlijke titel een bericht gestuurd die daar werkt en gezegd, gezien jouw huidige status in de media en sociale media, is het niet verstandig om door Iran te trekken, omdat je ja, toch een bepaalde status hebt bereikt, waardoor vorig jaar bijvoorbeeld zijn er een Franse en een Belgische influencer vastgehouden in Iran, omdat ze een scheet hadden gelaten waarschijnlijk, maar gewoon voor helemaal niets, maar puur en alleen om politieke druk uit te kunnen oefenen op België en Frankrijk door de Iraanse overheid. Dus een fantastisch land, Iran, dat staat zo hoog op mijn lijst om daar helemaal doorheen te lopen, maar dat gaat hem nu niet worden. Dus ik moet even ongeveer 1600 kilometer omlopen.
Ja.
En helemaal bovenlangs gaan eigenlijk door ja, Georgië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Oezbekistan, over de oude zijderoute. En dan helemaal zo naar beneden toe eigenlijk. Dus ja, dat is wel bizar eigenlijk als ik er nu over nadenk hoe ik
Ja,
sta.
want dan ga je ook door Rusland dus.
Nee, die mis ik. Dus even
Kazachstan. Oh,
tegenzeggen.
dan ga je met de boot over, ga je dan.
Ja, dus je hebt twee routes eigenlijk die je kunt lopen door Azië. Je kunt bovenlang, onderlangs, dan ga je dus door Iran, Pakistan, India in en zo helemaal richting Zuidoost-Azië. Of je gaat bovenlangs, dat betekent ook door Turkije, maar dan duik je Georgië in, Azerbeidzjan. Dan heb je de Adriatische Zee en die steek je dan over met een ferry van Baku in Azerbeidzjan naar Aktau in Kazachstan. Vanaf daar loop je door de woestijn in Kazachstan, een stuk door de Oezbeekse woestijn in Tadzjikistan, Kyrgyzstan en dan ga je zo naar beneden toe. Dat betekent ook dat je de Wakhan-corridor moet passeren in Afghanistan. Dat is natuurlijk een extreem moeilijk gebied. De grote vraag is ook of dat gaat lukken. Nou, dat is eigenlijk het enige smalle. Het is eigenlijk een soort peninsula, een soort schiereilandje in een land eigenlijk in Afghanistan. Dat is de Wakhan-corridor. Dat is maar 20 kilometer breed. Nog steeds niet veroverd door de Taliban. Dus in theorie zou je er doorheen kunnen. Maar dan gaan we weer. Overal lopen daar gewapende mannen rond. Het is onmogelijk eigenlijk om die grens te passeren. Dus dat wordt ook een ongelooflijke uitdaging om die route te lopen. En daarna kom ik natuurlijk in betwist gebied terecht. Hè? Pakistan kom ik dan terecht. In de Hunza Valley en door ja, Himachal Pradesh en dat soort regio's. Dat is allemaal betwist.
Kashmir en zo,
Ja,
toch?
Kashmir, dat is allemaal betwist gebied. Want laten we eerlijk zijn, Pakistan en India zijn nucleaire grootmachten en aartsvijanden. Waar ik ooit geïnspireerd ook raakte door onder andere het boek van Leveson Wood, Walking the Himalayas. Die kwam natuurlijk stuit ook op heel veel van dat soort problemen in die regio. Je kunt bijna nergens lopen.
Nee.
Ja, het is zeer gevaarlijk. Dus het wordt een hele grote logistieke uitdaging voor mij ook om Azië aan te gaan vallen, nu zoals ik het altijd zeg. En ja,
Ja.
ik trek eigenlijk door Pakistan zo op en nu zo India in en dan via Bangladesh. Zuidoost-Azië eigenlijk in te duiken om helemaal naar Ho Chi Minh City in Vietnam te lopen. Dus
Dat ook.
ja, goede 11.000 kilometer.
En je start dus in Turkije, dat is het idee. En dan
Ja.
van Turkije ga je naar Vietnam.
Klopt, ja. Wat ik eigenlijk probeer, zeg maar, met mijn World Walk, ik probeer als 12e mens ooit de wereld rond te lopen. Maar ik doe nog een stapje erbovenop. Ik ga daarnaast verder om te proberen als eerste mens ooit alle continenten te voet doorkruisen. Wat nog
Ja.
nooit gedaan is, alle zeven. En ik heb Europa nu gehad. Ik heb Oceanië op 500 kilometer na ook helemaal gehad. Ik heb Noord-Amerika voor de helft gedaan. En ik wil nu Azië volledig gaan doen. Dus ik ben ooit helemaal naar Istanbul gelopen. Zelfs nog een stuk verder, helemaal bij Antalya, et cetera. Maar dat is dan maar een extra stukje geweest waar ik nu niks meer aan heb. Zelfs nog in het Midden-Oosten gelopen, omdat ik door COVID nergens naartoe kon. Maar daar heb ik nu ook niets aan.
Begin je dan weer in Antalya de volgende keer?
Nee, ik ga in Istanbul beginnen, een stukje terug
Oh ja.
zelfs en hoger. Ik wil eigenlijk noordelijk blijven volgen, omdat ja, ik denk dat dat een interessante route is en er is meer groen te bekennen, letterlijk.
Ja.
Ik heb al eens eerder gezegd, doe alleen waar je goed in bent en waar je je goed bij voelt. Als ik door gebieden loop waar weinig groen te bekennen is, dan gaat het bij mij niet goed mentaal. Ik raak dat. Als ik te veel woestijn heb, dan heb ik echt bijna of support nodig van iemand, of ik moet er harder doorheen gaan lopen.
Ja.
Ik weet het niet. Er gebeurt iets in mijn geest waar ik geen controle over heb. Maar het drukt mij echt een soort, nou niet een depressie in, maar wel in negatieve gedachten. En dat komt keer na keer terug. Ik trek dat gewoon niet. Ik heb gewoon letterlijk groen nodig. Gewoon, al zijn het maar bomen of gras of. Ik snak daar gewoon naar. Dus ik heb een route getekend door Turkije waar ik zoveel mogelijk inderdaad groen tegenkom. Kijk, en het zal niet anders gaan in Oezbekistan en Kazachstan, maar ja, dan ga ik gewoon proberen om support te krijgen van een vriend of zo die mij met een auto volgt of een ding. Want je moet tenslotte
Oh
ook
ja.
gewoon nederig zijn, zeg maar. Iets wat je al
Ja.
vaak geprobeerd hebt en wat niet kan. Ik ben ook gewoon de eerste om te erkennen dat ik niet alles kan. En ik ben daar gewoon
Nee.
niet zo goed in. Dus joh, dan zorg ik toch gewoon dat er iemand bij me is voor die kleine stukjes waarbij ik wel door woestijnachtig gebied moet, wat ja, of door een droog gebied, waar, ja, wat na een paar dagen al een invloed heeft op mijn mentale welzijn. Dus ja, zo ben je een beetje aan het plannen, Rick. Het is, en dan
Ja, vet hoor.
weer op 80 andere scenario's uitdraaien, want dat is de
Ja.
realiteit. Je leeft echt bij de dag. Ik weet überhaupt niet, je kunt niks plannen. Je weet niet waar je morgen gaat slapen en ook niet overmorgen, laat staan vandaag.
Nee, en is het dan ook die. Ik heb natuurlijk met Emiel gesproken, de Walking Soldier. Hè?
Ja, daar ben ik
En.
pas langs gegaan, joh.
Oh ja, nou ja, die heeft natuurlijk net zijn boek uit.
Ja, hij
En
wil.
hij vertelt daarin ook van dat hij dus met een beveiliger op pad, of in ieder geval beveiliger, de
Ja,
een was
ik heb
beter.
het boek gelezen. Hè. Ik ben bij hem langs geweest in de Achterhoek. En joh, we hebben een bakkie gedaan. Hij wilde mij graag een boek overhandigen. Dus ik heb
Leuk.
het gelezen. Fantastisch, echt waar. Zo leuk om te lezen. Net als je had natuurlijk net over Tim Voorst. Ja, dat vind ik ook echt helemaal te gek inderdaad. Ja.
Ja.
Het gekke is, ik volg Tim wel, maar ik heb zijn boeken nooit kunnen lezen. Omdat de trails die hij gelopen heeft, heb ik ook gelopen. En als je dan een boek gaat lezen, dan zou het dus eigenlijk in feite mijn avonturen uitwissen in mijn gedachten. En daardoor, dat vind ik zo jammer, want zoveel mensen zijn zo enthousiast over Tim's boeken. Maar,
Hij heeft nu de CDT. Ik weet niet of je die hebt gelopen. Hij heeft
nee,
de,
dus die
ja.
ga ik 100% lezen, ja.
Ja, die heeft hij net in
Ja,
het Engels uitgebracht.
dat is fantastisch. Ja. Dat is super
Ja,
leuk. Ja. Maar
tof,
goed, ja,
tof.
wat je zegt met de Walking Soldier, nee, ik ben niet van plan om mijn beveiliging te gaan lopen, maar het zou wel kunnen. Ja, dan het avontuur moet het uitwijzen, zeg maar. Ik hou van het onbekende.
Ja.
Dus ik vind het heel leuk als iets niet op internet te vinden valt. En dat is uiteindelijk ook wat de meeste mensen afstoten en wat mij dan heel erg aantrekt. Ik wil gewoon niet weten waar ik 's avonds slaap. Ik wil niet weten wie ik tegenkom. Ik wil ook niet weten wat voor gevaar ik allemaal induik. Ik wil het gewoon voelen en ervaren en meemaken.
Ja.
Ja, het zet gewoon, zoals ik altijd zeg, het zet gewoon mijn soul on fire. Ik kan het zo moeilijk uitdrukken.
Snap ik.
Gewoon zo ver in discomfort duiken dat het gewoon verder gaat dan dat je ooit had kunnen denken. En daar vind ik schijnbaar mijn hel.
Ja. En misschien een soort van afsluitende vraag. Heb jij is er ook zijn er ook dingen waar je dan tegenop ziet, bijvoorbeeld familie missen of vrienden, want ja, je gaat echt een, nou ja, 11.000 kilometer. Dat is een, ik weet niet hoe lang je verwacht daarmee bezig te zijn, maar dat is niet eventjes een wandeling, zeg maar.
Nou ja, ik ben er wel. Ik ben ook nog aan het gidsen tussendoor natuurlijk in de Himalaya. Dat doe ik een maandje of twee, drie per jaar. Dus daaromheen, ja, ik ben denk ik wel 1,5 jaar bezig, zeker wel. En
Ja.
ja, wat ik ga missen, ja, dat klinkt echt heel gek. Maar als ik op pad ben, door de huidige tijd van communicatie kun je makkelijker contact onderhouden natuurlijk met mensen via je telefoon. Of
Ja.
soms dagenlang niet online aanwezig. Het moeilijkste wat ik gewoon vind is gewoon hele basale dingen als gewoon een fatsoenlijke infrastructuur. Maar vooral gewoon een patatje mayonaise en een frikandel.
Ja.
Fatsoenlijk brood van de bakker, wat gewoon lekker smaakt. Het zijn gewoon echt hele kleine dingen, maar bovenal gewoon een fatsoenlijke, schone douche. Dus niet van
Oh
die
ja.
verweerde klotentegeltjes zoals ik altijd zeg, maar gewoon iets waar je gewoon onder kunt stappen. En wat ik ben vrij lang, ik ben 1,89 meter. En al die douches in het buitenland zijn allemaal net te laag. Iets waar je gewoon onder kunt stappen, wat een weldadige straal heeft. En dat je dat gewoon zo over je lichaam voelt klateren. En ik zeg altijd tegen mensen: als je in het moment wil zijn, ga dan eens onder de douche staan. Heb je ooit wel eens bedacht hoe het voelt als er een druppel water op je valt? We zijn zo ver weggeraakt, zeg maar, gewoon van in het nu leven. Dat we gewoon dat niet meer ervaren. Maar ja, ik mis het meest gewoon een bepaalde mate van comfort.
Ja,
Ik heb niet
grappig hè.
al te veel nodig, maar het zou zo fijn zijn als ik wat vaker zou kunnen douchen, bijvoorbeeld onderweg. En als ik gewoon fatsoenlijk brood zou kunnen eten van een bakker. Ja, dat doe je of Calvé pindakaas. Ik word er heus niet door gesponsord, maar het is zo lekker.
Nou, misschien is dat nog de enige sponsor dan die
Ja, ik heb ze ooit benaderd, maar ze hebben me afgewezen. Maar toen was ik dan.
Oh, echt?
Was ik, ja, en dat is hun goed recht, hè? Want ik zou
Tuurlijk.
in helemaal niet. Ja, maar joh, weet je, Rick? Misschien ga ik die eens een keer proberen. En als ik er dan bij terugkom, dan nemen wij nog een keer een podcast op. En dan kan ik zeggen: ik ben nu gesponsord door Calvé.
Der Café, ja. Hey, dan moet je wel, dan moet je wel een van de reclames, vind ik hoor. Dan,
Ja, dat is
ja.
fantastisch, ja. Leuk.
Goed man.
Ja.
Goed man. Maar nou ja, het is denk ik. Heb je enig idee wanneer je gaat starten?
Ja, hoor, ik vertrek in principe, ik vertrek in eerste instantie over een kleine 4 weken al naar de Himalaya, om daar, hè, ik organiseer tegenwoordig vanuit iBulk Around the World ook groepstochten. En
Ja.
joh, dat gaat via nepalspecialist.com, een website, een heel concept wat ik nieuw gestart ben. En nou goed, daar heb ik natuurlijk eerder met jou ook al over gesproken. Misschien kunnen wij er ook nog wel eens wat mee, maar dat is toekomstmuziek.
Leuk.
Jij doet natuurlijk ook veel met reizen, dus ik vind het hartstikke leuk. En ja, ik ben een paar maandjes aan het gidsen. Een weekje, een maandje of 2. En daarna vertrek ik eind juni richting Istanbul. Om dan te gaan lopen. En denk ik dat ik over een 1,5 jaar weg ben, Rick.
Zo.
Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Ik ben wel een klein beetje zenuwachtig, hoor. Dat gaat nooit weg.
Snap ik. Ja, en dit is natuurlijk ook weer, je gaat wel echt een gebied in, onontdekter gebied dan Europa, dan Australië, dan
Absoluut.
Noord-Amerika.
Het is gewoon exact wat ik altijd zocht. Ik wil iets wat niet op internet te vinden valt.
Nee, precies.
Ja, maar
Nou.
onder afhaken wil ik eigenlijk gewoon beginnen. Daar komt het op neer. Ik weet niet waarom, het is compleet idioot, maar het maakt me schijnbaar gelukkig.
Ja, nou, ik snap het wel hoor. Ik ben ergens wel jaloers. Ik ben niet jaloers op de 1,5 jaar lopen. Daar ben ik niet jaloers op. Maar ik ben wel jaloers op het feit dat je gewoon de paden opzoekt, de onontdekte paden. Dat ben je toch altijd, ja, ik weet niet. Dat ben ik, ja, probeer ik ook een beetje naar op zoek te zijn met de reizen die ik organiseer.
Ja, je zit in Bulgarije. Ik zie het natuurlijk wel eens voorbij komen op sociale media. Ja,
Ja.
dat doen niet veel mensen. Ik vind het echt helemaal leuk om te zien. Het is een hele andere insteek dan gewoon
Juist.
maar even een tripje door de Alpen.
Ja,
Heel gaaf,
precies.
ja.
Dat is ook een beetje het idee erachter. Dus in dat opzicht ben ik jaloers. Maar ik ga het met gepaste jaloezie ga ik het volgen de komende tijd.
Ja, leuk jongen, leuk. Leuk om te horen inderdaad, ja.
Heel
Ik
vet, heel vet.
ga het zeker, ik kijk heel erg uit ook naar de opname die je met Tim Voorst hebt gemaakt kort geleden en die binnenkort online komt, dus
Ja, die komt eraan.
ja, fantastisch man.
Nou, tof. Hey, nou, wij gaan achter de schermen gaan vast elkaar nog spreken. En ja, succes met alle voorbereidingen de komende tijd, man.
Ja, super jongen. Ik ga je op de hoogte houden. Je ziet het allemaal voorbij komen op de socials, hè.
Yes.
Nee, fantastisch, Rick. Dankjewel voor het gesprek, Brett.
Ja, jij bedankt. Jij bedankt voor je tijd. Jij bedankt voor je tijd. En ik denk dat de luisteraars ervan genoten hebben. Hoop ik tenminste, van de podcast.
Ik hoop met je mee. Ik had er niks moois van kunnen maken.
Nou, top. Hey, thanks Tom en we spreken elkaar.
Helemaal goed, Rick. Dankjewel.
Yo.
Bye.
Wat leuk dat jij deze podcast helemaal tot het einde toe hebt geluisterd. Ben je geïnspireerd geraakt door Tom Boerman? Ga dan naar zijn Instagram, I Walk Around the World. Of ga naar zijn website om bijvoorbeeld een donatie te plaatsen. Wil je net als Tom ook van de ongebaande paden af en op zoek naar het onbekende? Dat kan. Ik ga namelijk de wildernis van Noorwegen ontdekken en er is nog plek op het moment dat jij deze podcast luistert. Dus schrijf jezelf in en ga mee op pad. Dat kan je doen via www.ikwilhiken.nl/reizen. Daar vind je alle informatie over Expeditie Noorwegen. Leuk dat jij hebt geluisterd en het kan eventjes duren voordat de volgende podcast online komt. Er moeten namelijk weer wat nieuwe opnames gepland worden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.